Hartelijk welkom gemeente in deze eredienst op Pasen, waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Voets. Het Pasen-evangelie wordt u vanmorgen gelezen uit Johannes 20. Vanmiddag om 14:00 is er een viering van de zonderschool hier in de kerk. Dan zullen ook de oudste kinderen afscheid nemen. U bent van harte welkom. Vanavond om 18:30 hoopt dominee Lam uit Werkendam voor te gaan. Morgen op tweede paasdag hoopt om 9:30 dominee Voets voor te gaan en in die dienst hopen 7 nieuwe lidmaten belijdenis van hun geloof af te leggen. En dit is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk. Volgende week zondag, 24 april, in de morgendienst van 9:30 hoopt proponent Burggraaf uit Arkel voor te gaan en in de avonddienst van 18:30 proponent Van Manen uit Weesp. We bidden vanochtend voor familie De Haas, die afgelopen maandag aan het graf stond van de geliefde moeder en oma. Mevrouw Groenendijk, Breedijk, Kershof 4, verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden ook voor de aanstaande nieuwe lidmaten. En we denken in onze voorbeden aan de generale synode van onze kerk, die op 21 en 22 april vergadert in Lunteren. En ook bidden we voor de situatie in de Oekraïne. Dominee Voets heeft een vrije week van 22 tot en met 29 april. En in die periode is ouderling Huisman contactpersoon. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de collecten worden bij de uitgang gehouden. We bevelen de collecte van harte bij u aan. Morgen is de eerste collecte bestemd voor de IZB, dat is zending in Nederland. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst en er is nu een moment stilte met gelegenheid voor stilgebed.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en de vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 118. Laat ieders Heere goedheid loven, dat is vers 1 en ook vers 11. De versen 1 en 11 van Psalm 118. Gemeente, het was jaren na de opstanding dat evangelist Johannes het op moest schrijven van de Heilige Geest. Het woord dat we straks lezen, want zij kenden de schrift nog niet, dat Jezus uit de doden moest opstaan. Daarmee wil Johannes zeggen, al hadden we ons nu die woorden van God vanuit de schrift beter bij de hand gehouden, onthouden, dan hadden we het beter en eerder begrepen wat er gebeurd was met het geopende graf. Dus hoe belangrijk is het om schriftwoorden bij je te hebben? Daar zingen we van, gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de wet van God met Psalm 119, zingen we dan vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren, overheersen. Verlos mij, Heere, van s mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Het 67e vers van Psalm 119 na de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zowel hier in de kerk als thuis bidden met en voor elkaar om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere God, we willen u danken voor deze dag. We werden al verwelkomd door de zon van morgen. En u verwelkomde ons toen we hier de dienst begonnen met de woorden: er is genade voor u, voor jou, en ik heb vrede voor jou. Wat bijzonder, Heere, dat dat de eerste woorden zijn die we van uw kant horen. Dat u niet met een opgeheven hand ons tegemoet komt. Dat zou trouwens terecht zijn. Maar dat u met een zegenende hand ons tegemoet komt. En dat hebben we niet aan onszelf te danken. Dat u genade hebt en vrede hebt en dat geeft, dat heeft alles te maken met wat er gebeurd is toen en daar. In dat graf, aan dat kruis, 2000 jaar geleden, toen en daar, toen is het gebeurd. Toen is er het offer gebracht, dat geen mens kon brengen. Toen is er schuld betaald, dat geen mens kon betalen. Toen is er vrede aangebracht, dat geen mens kon stichten. En uw Zoon heeft dat gedaan. En van u, Heere Jezus, hangt ons leven af. En van uw genade, Vader, hangt ons leven af. We vragen daarom. Schenk het opnieuw, voor het eerst. Breng het aan de man, breng het aan de vrouw, ook vanmorgen. En laat een kinderhart geraakt worden door het evangelie, dat we inzien en ook inleven, beleven, ervaren, dat het leven met u, dat is het leven. En gelovend in u delen we in de genade die u 2000 jaar geleden aanbracht. En van dag tot dag uitdeelt en uit blijft delen totdat de laatste dag gekomen is. Heere, laat het vandaag ook een uitdelingsdag zijn. Vanmorgen hier in de kerk en ook thuis als we meekijken, meeluisteren. Wat is het bijzonder, Heere? Dat wereldwijd het mag verkondigd worden dat de dood niet het laatste woord heeft. Wij mensen zijn dan geneigd om te zeggen: het is niet te geloven. En toch wekt u het geloof. En versterkt u het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Ook al worden er telkens graven gedolven, ook in de achterliggende week weer hier op de begraafplaats in Bruchem. En we denken aan de mensen in Oekraïne waar ook elke dag graven gedolven worden. En Heere God, ons verstand zegt dan: hoe zit dat met dat paaswonder? Heeft toch de dood niet het hoogste woord? Maar vanmorgen bij de open Bijbel komt u ons tegemoet om ons te veroveren, zodat we het in ons hart mogen weten, ondanks alles wat we zien aan ellende, ondanks alle pijn die we in ons hart voelen als we geliefden verliezen, ondanks alles wat we horen en zien wat er gebeurt aan ellende in deze wereld, daar staat het evangelie haaks op. En dat evangelie komt tot ons. Niet om het aan te horen en het te beoordelen, maar om ervoor te vallen. Het in het hart te sluiten. Er vrede mee te krijgen. Vrede met u. En ook uitzicht. Dat er een toekomst is. Voor kinderen, voor ouderen. Een toekomst voor alle die de Heere Jezus kennen, liefhebben, volgen. Dat er een toekomst is waarbij het waar wordt. nooit meer slapen. Heilige Geest, laat dat woord landen in ons leven. Om Jezus wil. Amen. Maria was vroeg wakker. We lezen het in Johannes 20. We beginnen te lezen bij vers 1. We staan vanmorgen stil bij hetgeen we lezen in Johannes 20, vanaf vers 1. En daar luidt het paasevangelie als volgt. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus. Simon Petrus. En naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel. En ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel die snelde vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En ging het graf wel binnen. En zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen. En hij zag het. En geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan zingen. Uit de schrift die al sprak van het leven. Mozes, de profeten, de psalmen. Sporen zijn er aanwezig in dat getuigenis van het leven na de dood. We zingen ervan met psalm 16... Vers 4. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het vijfde vers. Gij zult mijn ziel niet in de hel, er wordt bedoeld het rijk van de dood, vergeten. Uw heilige zal geen verderving weten. 4 en 5 van psalm 16. Thank you. Gemeente, zoals gezegd zal het evangelie u vanmorgen worden bediend uit Johannes 20. En ik schreef als thema boven de preek: ontwakend geloof in de opgestane Christus. Ontwakend geloof in de opgestane Christus. Jongens en meisjes, hoe zijn jullie vanochtend wakker geworden eigenlijk? Hoe ben je wakker geworden? Was dat mama binnenkwam lopen in de kamer, zei: jongens, het is tijd. Wakker worden. En hup, het rolgordijn ging omhoog. Gelijk licht in de kamer. Of ging het allemaal wat rustiger? Misschien wel bij u dat u zegt: nou, voordat de wekker ging, hoorde ik al een auto door de straat rijden. Ik was al een beetje aan het wakker worden, hoor. Ja, wakker worden, dat kan plotseling. Of heel geleidelijk. Soms moet je wat op gang komen. Als we nou dat Bijbelgedeelte van vanmorgen er eens bij nemen, gemeente. En je stel jezelf nou eens de vraag: hoe ging dat nou eigenlijk bij Petrus en Johannes en bij Maria in zijn werk? Hoe drong het nou bij hun door dat Jezus leefde? Omdat hij uit de dood moest opstaan. Ik dacht, jongens en meisjes, die drie mensen waar het vanochtend over gaat, die moesten ook een soort wakker worden. Zou je nou kunnen zeggen, gemeente, om te geloven in 2022... in een Jezus die dood was en leeft, daar heb je als mens tijd voor nodig om dat te geloven. Die boodschap die moet bij je landen. Of zegt u: nou, ik snap niet waar je het over hebt, hoor. Dat de Heer Jezus is opgestaan, dat geloof je toch gewoon? Dat is toch gewoon zo? Oh, is dat gewoon? En als jij dat nou zo gewoon vindt, wat betekent dat dan voor jou? Voor je leven? Welke impact heeft het nou voor ons dat we geloven dat Jezus niet in de dood is gebleven, gemeente? Of is dat een historisch feitje, zoals je ook allerlei dingen weet van de Tweede Wereldoorlog? Is dat allemaal hetzelfde? Je weet van alles, maar ja, wat je eraan hebt, wat je ermee moet, wat het voor je betekent. Gemeente, evangelist Johannes brengt ons vanmorgen in contact met drie mensen: Maria Magdalena en Petrus en Johannes. Als we nou deze drie gemeenten eens vergelijken met ons, u, jou, ik, vanmorgen. Wat is nou het verschil tussen hun eerste paasdag toen en eerste paasdag voor ons nu? Wat is het verschil? Kijk, er zijn streken, gemeenten in de wereld waar ze op eerste paasdag, voordat ze goeiemorgen tegen elkaar zeggen, dan zeggen ze eerst: de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is het eerste. Dus niet goeiemorgen, maar de Heere is waarlijk opgestaan. Nou ja, wij deden dat wellicht wat anders vanochtend. Dat u zegt: nou ja, met het ontbijt. Toen hadden we ook muziek op de achtergrond. We hebben geluisterd naar mooie paasliederen. We hebben ze ook vanochtend gezongen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Prachtige liederen. Die jubelt door gans Jeruzalem. Ja, misschien nu. Hoewel. Met alle spanning rondom de Al-Aqsa-moskee. Ik weet niet hoeveel er gejubeld is vandaag. Ik weet ook niet, gemeente, of er heel veel gejubeld is op die allereerste paasdag. Ik vraag het me ten zeerste af. Ik denk het niet. Die eerste paasdag die Maria en Johannes en Petrus beleven, gemeente. En zoals wij dat doen, daar zit behoorlijk verschil in, hoor. Want heb jij wel eens gelezen in de Bijbel dat Maria U zij de glorie heeft gezongen? U zij de glorie, opgestane Heer. En gemeente, ik kom in de Bijbel ook niet tegen dat Petrus op die allereerste paasdag heeft gezongen: Jezus leeft en wij met hem. Er was helemaal geen sprake van uitbundigheid. Begrijpt u me trouwens gelijk goed, gemeente? Ik heb niks tegen uitbundigheid, hoor. Een paasjubel tot eer van God, dat is op zijn plaats. Maar ik weet niet hoe het bij jou is. Je moet daarvoor wel in de stemming gebracht worden, hè? Want we kunnen vanmorgen allerlei prachtige liederen zingen en onze lippen bewegen. Maar hoe was het nou van binnen? Wat hebben we nou beleefd van binnen, ervaren, toen we zongen, daar juicht een toon? Gemeente, misschien nog eventjes bij jezelf blijven. Hoe lang is het geleden dat je van binnen echt blij opgewekt was? En dat je zong tot eer van God? Hoe lang is dat geleden? Is dat een kwartier geleden? Of zeg u nou, ik kan wel wat kalenderblaadjes omslaan. Zijn er meer dan ik terug moet? En gemeente, als we dan bij onszelf eens nagaan, hoe kwam het eigenlijk dat we die lofzang op God gingen zingen? Wat motiveerde je? Is het bij u en mij niet vaak zo, gemeente, dat wij daartoe gebracht moeten worden door God? Je zou kunnen zeggen, wij hebben vanochtend ook nodig een actie van boven naar beneden. En we hebben vanmorgen een actie nodig van buiten naar binnen. De lof van God zingen op eerste paasdag. Daar hebben u en ik begeleiding bij nodig, gemeente. Daar moeten we met elkaar toe worden opgeleid. Gedirigeerd worden. En gemeente, is dan dit boek, is dan de Bijbel niet de stemvork in de handen van de geest van de opgestane Jezus? Om ons op de toonhoogte van Pasen te brengen vanmorgen. Johannes, hij beschrijft voor u en mij de gebeurtenissen op de allereerste paasdag. Toen het nog buiten donker was, toen stond Maria al naast haar bed. Heel vroeg. En we hebben vanmorgen niet gelezen dat toen ze opstond, dat ze eerst een danklied heeft gezongen. Omdat haar heiland was opgestaan. Ze heeft niet gezongen, wees gegroet, gij eersteling der dagen. Morgen der verrijzenis. Wel nee. Die vrouw die ging in het donker op pad. Gemeente, zeg ik nou te veel als ik denk dat die vrouw niet alleen in het letterlijke donker naar het graf ging, maar dat het van binnen ook knap donker was, geestelijk gezien. Het laatste dat ze van der heiland had gezien, dat was de graflegging van Jezus. We komen tot de conclusie vanmorgen, gemeente, dat Pasen niet begint met een loflied. Pasen begint in de Bijbel met onbegrip, met leegte, met donkerheid. Paasgeloof moet gewekt worden. Je moet er wakker voor worden. Dus laten we onze ogen open houden in de kerk vanmorgen. En ons focussen op wat God ons voorschrijft. Je moet er wakker voor worden. Is dat niet iets, gemeente, wat telkens in het geloofsleven gebeurt? Niet alleen bij het tot geloof komen. Bij het begin van het leven met de Heere God moeten we ontwaken. Maar ook op de leerweg achter de Heere Jezus aan. En voor nieuwe zaken, gemeente, die onze God wil leren, moeten onze ogen open en ook ons hart open. Wat dat betreft kunnen we rustig tegen elkaar zeggen, wat heeft de Heilige Geest toch een hoop werk aan ons? En wat houdt hij een werk aan ons? En dat zegt genoeg over u en mij. En dat zegt nog veel meer over het geduld van de Heilige Geest met ons. Gemeente, we kijken eens naar het drietal in het Bijbelgedeelte. Johannes en Petrus en Maria die mogen gaan ontdekken dat hun geliefde meester leeft. Kijk, we weten met elkaar, ze waren al tot bekering gekomen. Ze waren tot geloof gekomen, ze hadden een relatie met Jezus. En ze waren al een jaar of drie in de leer bij Jezus. En dat Jezus de dood de baas was, dat hadden ze gezien. Toen Lazarus uit het graf kwam. Maar dat Jezus ook nog Heer en Meester over zijn eigen dood was. Dat moesten ze nog gaan inzien. En gaan geloven. Maar op die allereerste paasdag zitten hun ogen nog dicht. En met open ogen staren ze in het donker. En ze hebben 1000 gedachten in hun hoofd. Ja, je kan natuurlijk zeggen, Maria en Johannes, dat zijn wel kroongetuigen, hè? Kroongetuigen van Pasen, ja, dat klopt. Maar ze waren ook kruisgetuigen, moeten we niet vergeten. Maria, die heeft het natuurlijk wel gezien, hè? Dat Jezus van het kruis werd afgehaald, nadat hij gestorven was. En Jozef en Nicodemus, die schaduwdiscipelen, die waren uit de schaduw gestapt. En ze hadden de leiding genomen. En kilo's specerijen. Die hebben ze gebruikt tussen de doeken waar het lijk van Jezus in werd gewikkeld. En Maria die weet, die doeken om het lichaam van Jezus, die gaan helemaal de vorm van dat lichaam aannemen. Eerst zijn ze nog plooibaar, zijn ze zacht vanwege de zalf. Maar het krijgt helemaal de vorm van Jezus' lichaam. En zo hebben ze hem in het graf getild. En toen dat gebeurd was, toen is Maria eerst eens een poosje gaan zitten tegenover het graf. En ze heeft alles goed in de gaten gehouden. En nou is de eerste paasdag en ze is vroeg op pad gegaan. Wat laatste werkjes doen aan de overleden en begraven Jezus. En wat ze nog niet weet is dat God al heel veel werk heeft gedaan in het graf. Verrassend werk door God. Ze weet nog niet dat niet de dood het laatste woord heeft en dat Jezus leeft. Gemeente, dat zal ze stukje voor stukje gaan ontdekken. Dan komt ze bij het graf en ze ziet dat de steen is afgewenteld. Ze weet geen raad, ze rent weg. Ja, kom nou niet aan met opstanding en een levende Jezus. Gemeente, voor mezelf kwam deze paasgeschiedenis heel dicht naar me toe toen ik hierover nadacht. Richting de werkelijkheid waarin we met elkaar leven. Ik heb het ook al genoemd in het gebed. Wat is het een vreemde boodschap waar de kerk wereldwijd vandaag mee bezig is? Dat niet de dood het laatste woord heeft. Dat de dood, die er nog helemaal is, maar wel gekraakt is in zijn kracht. Dat verhaal, dat gaat nou heel de wereld over vandaag. Een wereld die verschrikkelijk onrustig is. Dus je ziet wat er allemaal gaande is. Ook in ons werelddeel. Ik hoef dat allemaal niet toe te lichten. We denken gelijk aan Oekraïne. Onrust. Maar gemeente, kijk nou ook eens in je eigen leven. Is dat ook geen ratje toe? Is dat geen ratje toe bij u en bij jou? Een ratje toe van mooie dingen, maar ook heel moeilijke dingen. En wie van ons kan er vanmorgen opstaan die zegt, nou, bij mij zijn de weegschaaltjes helemaal in evenwicht, hoor. Bij niemand is het toch helemaal in balans. Op het ene schaaltje liggen de dingen waar je ontzettend blij mee bent. De liefde die je ontvangt en geeft aan de ander en van de ander ontvangt. De zorg en de aandacht die je voor elkaar hebt. Geborgenheid, vrede, vreugde. Dat is het ene schaaltje. En dan op het andere schaaltje. Angst. Hoe loopt het af in Europa? Moeite met je ziek zijn. Spanningen in je relatie. Onvervulde wensen. Pijn in je hart vanwege mensen die je mist. Vragen over je verhouding met God. Hoe is het met de schaaltjes? In evenwicht? Ja, het doet je natuurlijk wel wat als je in de kerk met elkaar zingt. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar soms denk ik wel eens, gemeente, ik lijk op een kind dat in het donker roept. Maar ik ben niet bang. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nee. Wat een schuurboodschap hè, vanmorgen. Waarbij je soms al eens afvraagt, sta ik mezelf nou niet een beetje te overschreeuwen? Want wie van ons gemeente redt zijn ziel van het graf? En in die gebroken werkelijkheid waar u, jij en ik met elkaar staan, in die werkelijkheid gemeente klinkt de boodschap van Pasen. Jezus leeft. De dood is door God gebroken in zijn kracht. Hoor je het? Drink dat tot je door vanmorgen wat dat betekent. Voor jou. Maria die weet niet wat er overkomt. Want zo had ze de steen niet achtergelaten. De steen die had ervoor gezorgd dat alles dicht was. En zonder grafinspectie gaat Maria weg. Ze denkt er het hare van. En ze deelt er ideeën met. Ja, had u nou dezelfde keus gemaakt, gemeente, om dat wat je hebt meegemaakt in die graftuin, om dat nou te gaan delen met Simon Petrus? Wel bijzonder, hè, gemeente, dat Johannes eerst Simon schrijft, de naam die Petrus van zijn vader en zijn moeder had gekregen. En pas daarna zijn erenaam die hij van Jezus had gekregen. Simon Petrus. Die man die zo lelijk onderuit was gegaan 3 dagen terug. Die tot 3 keer toe had gezegd, ik heb niks met die Jezus. Terwijl die eerst zo enthousiast had gezegd, u hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan lopen ze allemaal bij u vandaan. U kan op mij rekenen hoor. Dat is een mens. Wat denk jij? Waarom gaat ze nou toch eerst naar Simon toe? Ik dacht, gemeente, dat heeft ze natuurlijk geleerd van Jezus. Dat is nou de praktijk, hè? Niet alleen horen dat de liefde alle dingen bedekt, maar het dan ook op dat moment laten zien. En dus niet die man die onderuit ging of die vrouw die onderuit ging afschrijven, wegzetten, negeren. Nee, van Jezus leren we dat de liefde alle dingen bedekt. Maria, ze loopt ook naar een ander adres, de discipel op wie Jezus erg gesteld was, Johannes, de schrijver. Ook hij moet het weten. Jezus is spoorloos. Weggehaald. Ja. En dan zie je discipelen van Jezus. En die zeggen dan niet. Ach mens, wat ben je toch een domoor. Wat ben jij toch een domoor. Weet je dan niet meer dat Jezus tot 3 keer toe had gezegd. Dat hij moest lijden en sterven. Dat hij zou opstaan. Ben je zo kort van memorie? Nee. En Petrus gemeente die zegt ook niet tegen Maria wat hij later, jaren later opschrijft, is een brief. Wij hebben het profetisch woord dat zeer betrouwbaar is. En je doet er goed aan daarop te letten, want het is een licht. Die je licht geeft op je pad. U zegt, ja, maar dat heeft Petrus natuurlijk pas vele jaren later geschreven. Na de opstanding, na de hemelvaart en na Pinksteren. Toen de geest hem vervulde. Dus hier zien we gemeente dat Petrus op die eerste paasdag geen raad weet met de opstanding van Jezus. Hij en Johannes, ze hebben de woorden van Jezus niet opgeslagen op de harde schijf van hun hart en hoofd. Ja, gemeente, als je daar nou even over nadenkt. En je probeert een les voor jezelf te trekken als mens van vandaag. Heb je de toepassing al gemaakt voor uzelf? Ik moest eraan denken dat als je de woorden van God niet opslaat in je goede dagen. Nou, dan kan je het wel vergeten bij de kwade dagen. Om ze dan beschikbaar te hebben en te houden. Ik wil maar zeggen, hoe groter de voorraad bewaarde woorden van God is, des te groter is het fonds dat beschikbaar is als alles ondersteboven ligt in je leven. Daarom leer je op de basisschool bijbelteksten. Daarom leer je op de zondagschool bijbelteksten. Daarom leer je op de catechisatie bijbelteksten. Dat doen we niet zomaar voor tijdverdrijf. Maar dat is investering in je leven. Zodat je bagage hebt als alles ondersteboven ligt in je leven. Dat je dan een fonds hebt om op terug te vallen. Dus ouders, kinderen, die teksten leren is van levensbelang. Daarmee zeg ik niet, gemeente, dat als je nou maar heel veel bijbelteksten in je hoofd hebt, dat je maar even een druk op de knop hoeft te geven en in kwade dagen dan heb je alles gelijk voor het grijpen. Zo werkt het niet. Maar wie geen bijbelkennis verzamelt in gezonde dagen, waar moet hij dan op terugvallen in zieke dagen? Johannes en Petrus die blijven na het bericht van Maria niet thuis. Ook zij weten niet hoe snel ze naar het graf moeten. En het lijkt er op dat moment op, gemeente, alsof Petrus wat zijn pas inhoudt. Nou, dat zijn we niet van hem gewend. Voorop gaan en vooraan staan, daar kon je bij Petrus mee aankomen. Jij snapt het denk ik wel, hè? Dat hij wat langzamer gaat lopen. Dat je zegt, ja, kijk even naar de ogen van Petrus, die zijn nog rood van het huilen. Daarom kalm aan richting het graf. En Johannes gaat voorop. Maar hij gaat niet het graf binnen. Hij werpt er wel een blik in. En de lijkdoeken die liggen er nog. Johannes heeft het al gezien. Petrus gaat wel het graf binnen. En het werkwoord voorzien, gemeente, is hier een ander woord in de grondtekst dan het woord voorzien dat op Johannes van toepassing is in vers 5. Bij Petrus heeft dat zien meer de betekenis van inspecteren en controleren. En hij ziet dat het graf niet leeg is. Geen lijkroof. Daar kan geen sprake van zijn. Want dan was het hele graf leeg geweest. En vlugge vingers die hadden natuurlijk nooit die lijkwade kunnen verwijderen. Want met zalf doortrokken windsels ontwikkelen. Nou, daar heb je wel tijd voor nodig. Geen lijkroof. Want de linnen doeken die daar liggen, die lijken op een huls waaruit Jezus als het ware gekropen is, getrokken is. Een graf met doeken. Wat moet je daar nou van zeggen? U zegt, nou, die doeken die zeggen niks. Zwijgende doeken. Zou ik ervan mogen zeggen, gemeente, dat het sprekende getuigen zijn? Getuigen waarvan? Van de macht van Jezus. Die doeken die konden hem niet vasthouden. Die doeken die spreken hun taal over het werk van God de Vader. Die het tegen zijn zoon heeft gezegd, kind, kind, alles is voldaan, ik zet een stempel op je werk. De schuld betaald, de vloek gedragen, het leven verdiend, kom in het leven. En hij trok hem eruit, uit de lijkhuls, de wade, waar het lijk in lag en zat. Sta op en laat de dood achter je. Voor eeuwig achter je. We zien dus, gemeente, dat Jezus sporen heeft nagelaten. Zwijgende doeken, sprekende getuigen, doeken. Jezus had er altijd mee te maken gekregen aan het begin van zijn leven. Hij werd erin gebakerd. Hij, de hoogverheven zoon van God, die mens werd. Doeken. Daarmee lag hij in de krib. In de voerbak. Toen was zijn heerlijkheid ook al verborgen. Vernedering van de zoon van God. Toen al. In een voerbak. En nu. Doeken in het graf, het waren banden van de dood die hem omkneld hielden. En daar liggen ze. De dood kon Jezus niet houden, gemeente. En ik lees van Johannes dat hij het zag en dat hij het geloofde. Johannes begint het te geloven. Wacht eens. Had hij niet gezegd dat hij niet na 3 dagen zou opstaan? Het begint hem te dagen. Hij is aan het wakker worden. Hoe zouden we dat kunnen noemen, gemeente? Die Johannes in het graf en hij begint wakker te worden. Is dat niet een kleine opstanding bij Johannes? Een opstanding in zijn hoofd, in zijn hart? Is dat niet de opstandingskracht van Christus? Die Johannes brengt tot vernieuwing van zijn geloofsleven. Die doeken, ze worden door de geest bij Johannes op het spoor gebracht van de gedachte van de opstanding van de heiland. Mooie gemeente, hoe de Heilige Geest gebruik maakt van zichtbare tekenen om het geloof dat hij wekte bij jou een nieuwe impuls te geven. De doeken voor Johannes. Een spoor van de levende Jezus. Kom je in Bruchem nou nog sporen van de levende Jezus tegen? Of zijn we vanmorgen alleen bezig met een verhaaltje uit een grijs verleden? Kom je hier nou nog sporen van Jezus tegen? Ja, toch? Je komt bij je vriendin met wie je alles kan delen, met wie je over God en zijn dienst kan spreken. En jij zit niet zo ruim in je geloofsjas op dat moment. En ze zegt aan het eind van het gesprek, zullen we eens met elkaar bidden? Is dat niet een spoor van de levende Jezus? En verdrukte christenen, waar ook ter wereld, die aan 3 bijbelteksten op papier genoeg hebben. Sporen van een levende Jezus. Ik kijk eventjes hier naar beneden. Ik zie nog een spoor. Zie jij het doopvont ook staan? Stille getuigen. Van de levende Jezus. Een paar weken terug werd er brood gebroken. Uitgedeeld. Spoor van de levende Jezus. We gaan terug naar Johannes 20. Want ze kenden de schrift nog niet dat Jezus uit de doden moest opstaan. Ik zei al aan het begin toen we gingen lezen. Dat heeft Johannes natuurlijk later, jaren later opgeschreven. Het is gemeente als je deze tekst leest alsof Johannes tegen zichzelf zegt. Tjongejonge, had ik toch wat meer zicht gehad op wat Mozes al schreef en in de psalmen staat. En de profeten hebben geschreven over Jezus. Had ik me daarna toch wat meer op gefocust. Spreekt Psalm 16 ook al niet over de heilige die niet in het graf kan blijven? We zongen het. Johannes wil maar zeggen, gemeente, al hadden we wat meer zicht gehad op wat in het Oude Testament over de Messias staat, dan hadden we veel eerder in de gaten gehad wat er nu vanmorgen is gebeurd. Dan hadden we geweten dat de Vader hem uit het graf zou roepen. En dat hij moest opstaan. Ja, we trekken even een lijntje naar ons eigen leven en we zeggen het, als je nou bijbelwoorden bewaart en overdenkt, dan zal je merken dat dat ruggengraat geeft aan het geloof. Leven bij wat zwart op wit staat in dat boek voor je. Dat is de bodem. Van je geloof. Gods beloften zijn ja en amen. Vast en zeker. Peter en Johannes, ze zagen in het graf de doeken liggen. Ze kwamen daardoor tot geloof in de opstanding. We hebben de Bijbel, de doeken, het gewaad, het kleed waarmee de opgestane Christus vanmorgen met jou, u, mij contact zoekt. We leren, gemeente, uit de geschiedenis van vanmorgen dat het evangelie van de opgestane Jezus een geheim is, een mysterie. Hoe is het mogelijk? Ja, hoe die opgestaan is, gemeente, dat weten we niet. Dat zeggen de evangelisten niet, maar dat die is opgestaan. Dat die is opgestaan, dat zeggen ze des te meer. Jezus is de dood te sterk geweest. En wat doet u daar nou mee? Gelooft u dat? Of zegt u, ik neem het eens mee. Deze boodschap is voor mij niet een appeltje-eitje. Ik neem het eens mee. Om die boodschap te laten landen. De dood is gekraakt. Het graf is niet het laatste voor een kind van God. Ja, daar moeten nou telkens onze ogen en ons hart voor open. Telkens weer wakker worden voor deze werkelijkheid. En gemeente waar het leeft, daar gaan we toch jubelen. Dank, levende Heere Jezus, dat het gesproken woord en het geschreven woord me telkens weer uit de sores van het leven eruit tilt. U leeft en u brengt leven bij mij. Jongens en meisjes, we begonnen vanmorgen met hoe ben je wakker geworden. Het gaat vanmorgen ook over een ander wakker worden. Weet je, jij, u, die je zonde aan de Heer Jezus kwijtraakt. Je bent het eigendom van de Heer Jezus. Weet jij wat jou te wachten staat? Hoe noem je dat eigenlijk als een kind van God sterft? Die ontslaapt. En dan wordt je lichaam in een graf gelegd. Maar het graf van jou als christen is een slaapkamer. En je zal net zo lang slapen totdat de Heer Jezus je komt wakker roepen. En dan laat je je doodskleed achter in het graf. En je mag opstaan met een nieuw lichaam dat helemaal bij de nieuwe situatie hoort. Weet je waar ik aan moest denken? Misschien hebt u dat ook wel eens op de radio gehoord, net na 12 's nachts. Dan is er een programma met de titel dat heet Nooit meer slapen. Als je opgestaan bent met je nieuwe lichaam, ben je voor eeuwig wakker. Nooit meer slapen. Amen. Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, aanbiddelijk opperwezen. 16 en 17 van 68. Laten we danken en bidden. Dank, Heere, dat u het ons laat weten. Dat het paas is geworden. Dat onze grote vijand de dood nog wel een grote stem heeft, maar niet het laatste woord. Dat jong en oud, die u aan uw voeten trekt, die u mogen aanbidden, u mogen dienen, ze zullen nooit meer slapen op die nieuwe aarde, wakker gemaakt voor eeuwig. Verbind ons, Heere, met geloofsbanden aan uzelf. U leeft. Wil degene die op afstand staat trekken. Laat uw opstandingskracht merken in het midden van uw gemeente hier. U komt ons aan, Heer. U kunt onze twijfel aan en ons ongeloof en ons verzet. Maar u weet ook van ons verlangen. Van ons gebed. Het verlangen u te kennen, u te dienen, lief te hebben. Het is de kracht van uw genade, het is de kracht van uw liefde. Waardoor u ons vernieuwt. Opdat we u zullen nalopen. Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat het woord van vanmorgen niet gelijk wegwaait als we naar buiten lopen. Dat als we thuis gekomen zijn, dat we niet meer weten waar het over is gegaan. Maar dat uw woorden kleven in onze gedachten. In ons hart. Zodat we leven vandaag uit een nieuw perspectief. Een perspectief waarbij niet ons graf de horizon bepaalt, maar uw koninkrijk, uw troon, uw heerlijkheid. Laat die toekomst, laat dat nu al zijn spoor mogen trekken in het heden, bij ieder van ons. U kent ons, Heere. Neem ons in uw hoede. We dragen mevrouw Groenendijk aan u op. Naar de vooruitgang, weer een terugval in de conditie. Sterk haar, Heere, met uw woord. En door uw geest. In deze dagen vol onzekerheid voor haar en haar man en het gezin. Ontferm u. Wees met de zieken die vanuit de thuissituatie medische zorg krijgen of zullen ontvangen. Mogen hun treden maar vastgemaakt worden in uw woord, opdat ze mogen ondervinden dat de opening van uw woord het donker opklaart. Zegen alle artsen en de verpleegkundigen in hun zorg voor de zieken. Bekwaam hen om menselijk lijden te verzachten en te overwinnen. Wees met de rouwdragende. Rouwen is een werkwoord. Een woord waar we veel werk aan hebben. Wat veel energie kost. Elke dag weer. Gedenk de rouwenden onder ons. Juist op Pasen. Bij het open graf van Jezus. Als je denkt aan het gesloten graf van je man, je vrouw, je vader, je moeder, je kind. En toch, u leeft. Wees Heere met familie De Haas. Laat uw troost, uw leiding hen verder helpen. Laat uw woorden met hen meegaan. Zegen ons vanmiddag als we samenkomen met de kinderen van de zondagsschool. Zegen de inzet van de leidinggevende en de kinderen die een taak hebben. Laat het paasevangelie een licht zijn op hun levenspad. Wilt u ook zijn Heere met de doopleden die aan de dag van morgen in de schaduw van doopvond ja zullen zeggen tegen u. Omdat u met uw ja hen voor was. Ondersteun hen en zegen hen. Opdat ze als beleidende lidmaten het licht van uw genade en liefde mogen verspreiden. Ontferm u, Heere, over uw wereld. We danken, Heere, voor het leven. Voor vrede in Nederland en veel andere landen. Dank, Heere, voor het goede leven van elke dag. Gezondheid en voedsel en veiligheid en vrijheid van godsdienst. We bidden voor de mensen in Oekraïne in een oorlogssituatie. Geef de leidinggevende daar wijsheid en inzicht bij het verdedigen van hun land dat leidt onder het brute geweld van de Russische vijandelijkheden. Vertroost hen, Heere, die geliefden verloren. En die in spanning verkeren omdat hun mannen, hun vaders aan het front werkzaam zijn. Zegen de opvang van de gevluchte Oekraïnse medemens. Zegen de onderhandelingen. Geef dat die mogen leiden tot het zwijgen van de wapens en het werken aan vrede. Verzorg met uw liefde het leed dat de Oekraïnse en de Russische medemens leidt. Wees met uw vrede in Israël. Waar Pasen en Pesach en Ramadan worden gehouden. Wees met uw vrede in Christus daar, opdat spanningen afnemen en er levensruimte voor elkaar wordt gezocht. Laat uw heilbrengende genade kloven mogen overbruggen, gemeenschap stichten. We bidden u, Heere, voor de jongeren die deze week aan het eindexamen beginnen. Zegen de kennis en de vaardigheden die ze in de achterliggende jaren hebben ontwikkeld. Laat dat helder voor de geest mogen komen op het moment van toetsing. En wees met de anderen voor wie de examens nog even wachten en zij voorbereidingen daarop treffen. Zegen hen. Aanstaande donderdag en vrijdag komt de synode van onze kerk bij elkaar in Lunter om te vergaderen. Geef hen inzicht en wijsheid bij alles wat wordt overwogen. Geef dat het in gehoorzaamheid aan uw woord zal zijn en ook tot welzijn van uw kerk. Laat wereldwijd deze dagen de boodschap van de opgestane Christus en de in zijn kracht gebroken dood mensen aan u en aan elkaar verbinden. We bidden het u om Jezus wil. Geprezen bent u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 21. En daarvan zingen we de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En gij hebt het hem gegeven. De versen 4 en 5 van Psalm 21. Gemeente, ga heen in de vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. We zingen nu, U zij de glorie.